Gaat u zitten allemaal. Fijn dat u vanavond naar deze kerstavonddienst gekomen bent van de Baptistengemeente, de schuilplaats. De gasten onder ons, hartelijk welkom. Fijn dat u gekomen bent en we hopen dat we ook met u, maar bovenal met onze heiland, de Heer Jezus, die ook in ons midden wil zijn, een hele fijne dienst met elkaar mogen beleven. Vanmorgen vroeg, in ieder geval voor ons vanmorgen vroeg, is het feest al begonnen in Australië. En het is eigenlijk een hele prachtige dag wereldwijd. Want waar ze daar in het oosten ophouden met feest vieren, daar beginnen wij weer. En straks in Amerika wordt het feest gevierd. En zo gaat het de hele dag door, wordt stilgestaan bij dat prachtig moment dat de Heer Jezus Christus geboren werd voor ons in Bethlehem. En ook in Bethlehem worden weer heel wat diensten gehouden. Ik heb wel eens gehoord dat het meest vertaalde lied, het meest bekende lied wereldwijd, het lied Stille Nacht is. Stille Nacht is het meest vertaalde, gezongen, bekende lied wereldwijd. Ook vanavond zal het voor ons gezongen worden. Wat fijn dat we zo met elkaar, met vele broeders en zusters wereldwijd, dit kerstfeest mogen vieren. En ik zou u graag voor willen gaan in gebed. En laten we met elkaar Gods zegen vragen voor dit samen zijn. Vader in de hemel, Heere God, schepper van hemel en aarde, u die alles in uw handen heeft. Heer, wat is het geweldig dat we u als een persoonlijke vader hebben mogen leren kennen, omdat u in uw Zoon, de Heer Jezus, naar ons toe kwam. Dat u niet een schim voor ons gebleven bent, niet een iets ver weg, maar dat u persoonlijk naar ons omgezien hebt, Heer. En dat we u hebben leren kennen, omdat er in Bethlehem een mens geboren werd, een baby geboren werd. En die later kon zeggen, wie mij ziet, ziet de Vader. Heer Jezus, dank u wel dat u de Christus was, dat u de Messias was, dat u de koning bent en dat u als verlosser op deze wereld kwam om de mensen te redden. De mensen te redden van de eeuwige dood. De mensen te redden van de zonde. De mensen te bewaren voor de ondergang. En we weten, Heer, als we vandaag naar deze wereld kijken, als we vandaag kijken naar alles wat de mensheid voor elkaar krijgt, Heer, dan zien we dat er zoveel geweld is. Heer, er is zoveel onvrede. En wat doen mensen elkaar vreselijke dingen aan? En uiteindelijk, Heere God, zorgen wij als mensen er ook nog voor dat deze wereld onleefbaar wordt. Heer, en het is een groot wonder dat u ons als mens niet afgeschreven hebt. Maar dat u omgezien heeft, Heer, naar de mens. En dank u wel, Heer Jezus, dat wij door het geloof in u mogen weten dat we eeuwig leven krijgen. En dat al onze mislukkingen, al onze zonden, al ons falen ons vergeven wordt door dat wat u gedaan heeft voor ons op Golgotha toen u stierf aan het kruis. En daarom kunnen we kerstfeest en paasfeest, Goede Vrijdag, niet van elkaar scheiden. U kwam als het lam, Heer Jezus, in deze wereld om de zonde van de wereld, ook mijn zonde, weg te nemen. En ik dank u wel, Heer Jezus, dat u als het lam in de stal van Bethlehem geboren werd. En we willen u vragen, Heer, wilt u onze harten openen, ons verstand openen, zodat we begrijpen waar het om gaat met kerst. Heer, wilt u ons een hele fijne kerstavond geven. We denken in het bijzonder aan hen die moeten lijden omdat ze nu geloven. Of die helemaal geen dak boven hun hoofd hebben, of helemaal geen voedsel hebben en omkomen van de honger. Heere, wilt u naar hen omzien? Wilt u hen vertroosten? En wilt u ook daar komen waar mensen het zo ontzettend nodig hebben? Heer, dank u wel dat we zo deze avond het van u mogen verwachten. Wilt u in ons midden zijn? Wilt u de liederen zegenen die gezongen worden, die we zelf zingen? Alles wat er gedaan wordt, laat het zo zijn dat u hierdoor groot gemaakt mag worden. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Waar het allemaal om draait, is het volgende lied. Het is het lied 951 uit de bundel Johannes de Heer. Ik noem de nummers erachter altijd, omdat er heel wat mensen zijn die ook via internet deze dienst met ons mee beluisteren, zodat zij ook thuis deze dienst kunnen zingen. Het is het evangelie in een notendop. Zo lief had God de wereld dat hij zijn eigen zoon gegeven heeft. Als je hier naartoe gekomen bent met de gedachte van, nou, wat is dat kerst nou eigenlijk? Wat moet ik me daar nou van voorstellen? Dan zou ik dit lied maar eens heel aandachtig meezingen of beluisteren, want in dit lied staat eigenlijk het hele kerstevangelie. Laten we het maar met elkaar gaan zingen. Zo lief had God de wereld. En als we het laatste couplet zingen, wil ik graag het koor Metanoia, we zijn heel blij dat het koor hier is, naar voren willen roepen om de eerste liederen voor ons te zingen.
Goedenavond, allemaal van harte welkom. Fijn dat u allemaal naar deze dienst gekomen bent. Wij zullen ons even voorstellen, in het bijzonder voor de mensen die ons misschien niet kennen, ons nog nooit ontmoet hebben of onze naam niet kennen. Wij zijn Metanoia. Metanoia betekent eigenlijk dat je een verandering van je leven meemaakt. Dat wil zeggen van je hart. dat je de Heere Jezus in je leven aanneemt als je verlosser en je redder. En dus een ommekeer maakt in je leven. Metanoia. Nou, van diezelfde Heere Jezus willen wij graag zingen. En zoals u weet begint onze geschiedenis meer dan 2000 winters geleden. En dat is dan ook de titel van het eerste lied wat we willen zingen. En meer dan die 2000 winters geleden werd de Heere Jezus geboren. En de engelen zongen toen ook al. En aanbaden de Heer en zongen dat all is well. En dat is het tweede lied wat we willen zingen. En als we weten dat de Heere Jezus gekomen is voor redding voor u, voor jou en voor mij. Ja, dan rest ons nog maar één ding om dat ook te bezingen in Silent Night, Holy Night. Het derde nummer.
van zo'n lied, daar word je stil van. Stille nacht, prachtig. Dank je wel voor deze prachtige liederen. Klaas-Jan Attema die gaat ons lezen, de schriftlezing uit Lucas 2, vers 1 tot en met 7.
Lucas 2, vers 1 tot 7, de geboorte van Jezus. En het geschiedde in die dagen dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat het gehele rijk moest worden ingeschreven. Deze inschrijving had voor het eerst plaats toen Quirinius het bewind over Syrië voerde. En ze gingen allen op reis om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke zwanger was. En het geschiedde, hoe zij er waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En ze baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.
U heeft ook gezien, het thema voor deze avond staat voor op de liturgie in Bethlehem stal. En daar zullen we vanavond ook uitvoerig over nadenken, wat daar in die stal van Bethlehem gebeurde. Vandaar het volgende lied, wat we samen gaan zingen uit Johannes de Heer 613. In Bethlehem stal lag Christus de Heer. En als we dit lied gezongen hebben, wil ik graag Ali Gort vragen om een prachtig gedicht voor te dragen.
Een mens zoals wij. Hij kwam in een wereld verloren in zonde en schuld. Het profetische woord werd voorkomen en heerlijk vervuld. Een koning was hij. Toch werd hij als kindje geboren, precies zoals wij. De engelen zongen van vrede op aard deze nacht. En hebben de herders de heerlijke boodschap gebracht: vrees niet. Maar wees blij, de heiland is heden geboren, uw redder is hij. Hij kwam om te redden, de nood van de wereld was groot. Hij ging tot het uiterste voor ons, ja zelfs tot de dood. Een mens zoals wij, als dat zo was, was er geen redding voor u en voor mij. Want hij deed wat geen ander ooit voor ons zou hebben gedaan. Hij kwam en is zelf tussen God en de mensen gaan staan. Hij pleitte ons vrij. Hij nam onze schuld op zich. Wat een verlosser is hij. Hij kwam als de redder die zondaars het leven weer geeft. Hij is het bewijs van de liefde die God voor ons heeft. O, laten ook wij dat kind in de kribbe aanbidden. Hij maakte ons vrij. Ja, laten wij danken voor het heil dat u ons heeft gebracht. Want wij mogen weten dat hij in zijn huis op ons wacht. Dat eenmaal ook wij met hem, bij zijn vader, precies zullen zijn zoals hij.
Dankjewel, Ali, voor dit prachtige gedicht. We gaan samen zingen. Heerlijk klonk het lied der engelen. En terwijl we dat zingen, zal er ook een collecte gehouden worden voor alle activiteiten die we houden rondom kerst. We willen proberen om zoveel mogelijk mensen ook te vertellen dat de Heer Jezus ook voor hen geboren is. En u kunt daar ook aan meehelpen. En tijdens het zingen van dit lied zal er gecollecteerd worden. Hoe zal dat geweest zijn, 2000 winters terug, zoals het eerste lied van Metanoia ook was? Was het ook zo mooi, zo'n prachtige sfeer, mooi orgel, vleugel erbij, zoveel mensen? Ik denk het niet. Het was maar heel armzalig, heel eenvoudig, maar een paar mensen. Wat mij zo opvalt in het gedeelte wat we gelezen hebben, dat is dat de kerstboodschap, de kerstgeschiedenis, begint met de woorden over het bevel van keizer Augustus. Het bevel van keizer Augustus. Het bevel van de keizer. De prachtige geschiedenis begint met het bevel van een keizer. Waarom niet het bevel van God? Waarom niet het spreken van God? Waarom niet de grote machtige engel Gabriel of Michael die God vanuit de hemel stuurt? Iedereen die zou hem moeten zien, maar het begint heel anders. Het lijkt wel of keizer Augustus deze wereld in zijn macht heeft. Of er anderen zijn die bepalen wat er moet gebeuren. Wie regeert hier eigenlijk? Och, dat zou je ook vandaag jezelf af kunnen vragen. Wie heeft deze wereld in zijn hand? Wie regeert vandaag in deze wereld. Als het God zou zijn, waarom gebeurt er dan zoveel ellende? Soms heel dichtbij, maar ook heel vaak ver weg. Zoveel oorlog, zoveel geweld. Een natuur, een wereld, een milieu wat steeds verder kapot gemaakt wordt. Regeert God nog wel? Met wat voor bevel hebben we hier te maken? Het bevel van keizer Augustus. Het is trouwens heel mooi dat Lucas een hele goede geschiedschrijver is. Ik heb trouwens vandaag nog een heel artikel gelezen in de krant over een zeer vooraanstaand archeoloog die tot de conclusie kwam dat de Bijbel een van de betrouwbaarste archeologische boeken is. Dat er heel veel dingen in de Bijbel staan die archeologisch allemaal weer terug te vinden zijn. Dat is een reactie van iemand die niet gelooft in de Jezus, maar wel tot de conclusie komt dat de Bijbel toch wel een heel bijzonder boek is. Nou, hier is een Lucas. En verschillende keren lees je van Lucas dat Lucas schrijft en het gebeurde. En het geschiedde. Ja, als Lucas begint te schrijven, Lucas is een arts, die heeft alles heel keurig op een rijtje gezet, dan vergeet hij niet gauw bepaalde dingen. Hij zet de hele geschiedenis van de Jezus zo prachtig op een rij, zo mooi in kaart gebracht. En de kerstboodschap die Lucas hier opgeschreven heeft, begint met de woorden en het geschieden. We denken misschien dat keizer Augustus hier geschiedenis schrijft. Maar eigenlijk is het God die hier geschiedenis schrijft. Er wordt hier gesproken in die dagen van keizer Augustus. Maar het was eigenlijk Gods tijd. Het was precies op Gods tijd dat dit gebeurde. Iedereen dacht dat het de tijd was van Augustus, maar het was Gods tijd. We hebben hier te maken met een bevel van keizer Augustus, maar het was in wezen Gods opdracht. En keizer Augustus was maar een dienstknecht in de handen van God die in de hemel regeert. Ieder moest naar zijn eigen stad, zijn geboortestad, waar zijn familie vandaan kwam. Maar het was uiteindelijk Gods vervulling van dat wat hij al 500-600 jaar van tevoren voorspeld had, dat de Messias in Bethlehem geboren zou moeten worden. Moet je nagaan. Een volksverhuizing in het hele Romeinse Rijk. Iedereen was op weg naar de plaats waar zijn voorouders vandaan kwamen. En ook Jozef en Maria naar Bethlehem, de stad van David. Waarom? Niet omdat keizer Augustus het zei, maar omdat in Micha 5, al 550 jaar van tevoren, door de profeet geschreven staat dat in Bethlehem de Messias geboren zou moeten worden en niet in Nazareth. Dus wie voert hier nou eigenlijk het bevel? Ja, voor de ogen misschien wel keizer Augustus. Maar boven keizer Augustus heb je toch altijd een koning die alles in zijn handen heeft. Misschien denk jij misschien wel eens van het groeit me boven mijn hoofd uit. Misschien heb je zelf wel eens problemen en zeg je van hoe moet ik dit nu nog oplossen? Misschien heb je wel eens het idee dat anderen jouw leven gaan regeren. Dat je slaaf bent van wat anderen willen dat jij doet. Dat je eigenlijk niet eens meer zelf leeft. Nou, dan is het heel belangrijk dat je moet weten, er is er één die jouw leven wil leiden. Eén die jouw leven wil regeren. En dat is God in de hemel, die boven alles staat. Die keizer Augustus, dat was nogal een heel belangrijk persoon. Er wordt niet alleen over keizer Augustus geschreven in onze Bijbel, maar er wordt in heel veel geschiedenisboeken geschreven over keizer Augustus. Of zoals hij letterlijk, eigenlijk persoonlijk heet, Gaius Julius Caesar Octavianus. Deze jonge man werd jong geadopteerd door keizer Julius Caesar. En toen kreeg hij deze prachtige naam Gaius Julius Caesar Octavianus. Zo heette deze keizer. En hij regeerde van 31 voor Christus tot 14 jaar na Christus. De eerste keizer de langst regerende keizer over het Romeinse wereldrijk. En onder zijn heerschappij heeft het hele Romeinse Rijk een gouden tijd meegemaakt. Het was een tijd van voorspoed. Het was een tijd waarin het Romeinse Rijk floreerde op alle gebieden. Het was het hoogtij van het Romeinse wereldrijk. Vandaar dat deze keizer Octavianus de eretitel kreeg Augustus. En Augustus betekent letterlijk de verhevene, de machtige, de verheerlijkte. En over deze keizer Augustus zijn heel veel inscripties gevonden. Hij wilde dat allemaal vereeuwigen hoe men over deze keizer dacht, hoewel hij dat eigenlijk zelf, zegt men in de geschiedenisboeken, nooit zo gezocht heeft. Over deze keizer Augustus schreef men en kan men nog steeds terugvinden in inscripties, bijvoorbeeld deze woorden: dat het de buitengewone goddelijke weldaad was aan de mensheid dat God deze man zond als een vader voor het vaderland, een goddelijke Romein, een heiland voor het hele menselijke geslacht. Dat kunt u nog vandaag lezen in inscripties over deze keizer Augustus. Keizer Augustus die aanbeden werd. Keizer Augustus waar tempels voor gebouwd werden. Keizer Augustus waaraan geofferd werd. Onder de regering van deze keizer, deze vredevorst, deze redder van de wereld, werd de ware vredevorst geboren. Werd de ware redder van de wereld geboren. Eigenlijk, degenen die hier regelmatig in de kerk komen, die hebben daar wel eens meer over gehoord. Eigenlijk leven we vandaag in net zo'n tijd. In net zo'n tijd dat de wereld op zoek is, op financieel gebied, op religieus gebied, op politiek gebied, naar net zo'n keizer als Augustus. Weet u, keizer Augustus, u kunt dat ook lezen in de geschiedenisboeken van Rome, heeft ervoor gezorgd om dat rijk zo'n voorspoed te geven. Hij zorgde dat de grenzen weggebroken werden in dat grote Romeinse Rijk. Het grensverkeer werd opengegooid. Hij zorgde dat iedereen kon betalen met de Romeinse munt. Hij zorgde ervoor dat het Grieks de grote wereldtaal werd in het Grieks en het Romeinse wereldrijk. Allemaal dingen die we vandaag ook weer terugvinden. Vandaag is men bezig op zoek naar net zo'n keizer. Net zo'n grote wereldleider. Zou het ook zo kunnen zijn dat in die dagen of in deze dagen de kans heel groot is dat Jezus Christus nog een keer naar deze wereld zal komen, maar dan niet als klein kind, niet in een kribbe, maar als de koning der koningen. Heeft de Jezus dat niet zelf beloofd? Dat hij de eerste keer in nederigheid zal komen en de tweede keer in macht en heerlijkheid. Alles wijst erop dat dit kerstfeest ook heen mag wijzen naar de tweede komst van de Jezus Christus. Ach, die keizer Augustus had het wel heel goed voor elkaar. Er waren in dat rijk 60 miljoen inwoners. 60 miljoen inwoners. En die 60 miljoen inwoners, die moesten elk jaar 2 maandsalarissen leveren aan de keizer. En de Romeinen kwamen dat elke keer weer ophalen. En als je het niet klaar had, als je niet kon betalen, dan werd je dochter wel meegenomen of je zoon wel meegenomen. En dan moesten ze slavernij. Als slaaf werden ze verkocht om alsnog zo te betalen. Nee, de Joden hadden het niet makkelijk. En niet alleen het Joodse volk, maar vele volkeren die als het ware ingelijfd waren door het Romeinse wereldrijk. U denkt misschien, ja, 2 maandsalarissen, ik betaal nog meer belasting. Ja, maar we zijn nog niet klaar. Ze moesten ook nog eens 2 maandsalarissen betalen aan koning Herodes. Want die moest ook leven. En die moest ook regeren over Israël. En daarnaast moesten ze ook nog een keer een maand salaris betalen aan de tempeldienst. Nou, dan heeft u toch wel beter, denk ik. Nou, daar werd heel wat betaald. En vandaar dat de Romeinen in een gouden tijd leefden. Vandaar ook dat die inschrijving plaatsvond. Dat was niet zomaar een leuke uitvinding van keizer Augustus. Ze moesten ingeschreven worden, want keizer Augustus wilde wel weten hoe rijk hij werd. Hoeveel geld hij mocht ontvangen. En je moest ingeschreven worden. En als inschrijving kreeg je ook een bewijs dat je ingeschreven was. Want je kon wel zeggen, nou, hij kan me wat. Maar als je dat bewijs niet had, dan ben je gedood. Je moest een inschrijfbewijs hebben, zodat je ook elke keer opnieuw je belasting moest betalen. Vandaar dat ook Jozef en Maria op weg waren naar Bethlehem. Bethlehem, de stad van David. Was Bethlehem de stad van David omdat David daar geregeerd had? Nee. David regeerde uit Jeruzalem. Bethlehem was wel de geboortestad van David. De stad waar Samuel naartoe ging om een koning te zoeken. Zo'n 1000 jaar eerder. 1000 jaar voor de geboorte van Christus kwam Samuel, de profeet van Israël, op zoek naar een koning. En wie vond hij daar in Bethlehem? Een herdersjongen, David, uit Bethlehem. Nog 500 jaar eerder was er een vrouw, Rut en Naomi. Die kwamen ook in Bethlehem. Ze hadden helemaal niets meer. Maar wat vonden ze daar in Bethlehem? Een losser, Boas, die hen verloste van de slavernij, die hen verloste van de armoe. Bethlehem, toch wel een hele, hele belangrijke plaats. Een plaats waar een verlosser gevonden werd. Een plaats waar een koning geboren werd. De plaats waar de Zoon van God, de Heer Jezus, geboren werd. Ach, Bethlehem heet ook niet voor niets Bethlehem. Bethlehem, zoals in het Hebreeuws zeggen, betekent letterlijk huis van brood. Daar kun je het brood halen. Daar voorziet God in dat wat we nodig hebben. Nou, van Nazareth naar Bethlehem, ach, dat kunnen we heel gauw uitspreken. Maar u moet wel weten dat het wel 170 kilometer is. Even niet met de trein, even niet met de auto. 170 kilometer lopend met een ezeltje. Men deed daar 5 dagen over. Waar je moest overnachten, ach, dat moest je maar zien, in de open lucht. Het was een berglandschap. Het was een hele moeilijke tocht. Maar, ja, toch eigenlijk heel wonderlijk. Wij denken heel vaak, David, of Jozef en Maria, ja, hoe heette die ook alweer? Jozef en Maria, die wisten toch heel duidelijk dat God hen geroepen had. God had een plan met hen. Nou, dan zou God toch ook wel voor hen zorgen. Maar vanaf het eerste moment dat Maria, dat Jozef, dat ze wisten dat God een heel bijzonder plan met hen had, werd het er niet makkelijker op. 170 kilometer naar Bethlehem. Ze dachten, nou, God heeft ons bewaard. We komen hier in Bethlehem en dan zal God ook wel voorzien in een huis. Ja, mooi niet. Het leek wel of de gebeden niet verhoord werden. Ik kan me heel goed voorstellen dat toen Jozef en Maria in Bethlehem kwamen, dat toen de narigheid begon. Een vrouw die 9 maanden zwanger was. Zou u het durven? Zou jij het als vrouw vandaag aandurven om op een ezeltje 170 kilometer 5 dagen lang op reis te moeten gaan? Als je elk moment zou kunnen bevallen? Nou, dat zijn beproevingen die je dan meemaakt. Ja, dat doet God soms in je leven. U moet echt niet denken, als je in God gelooft, dat het allemaal heel voorspoedig gaat. En dan komen ze notabene in Bethlehem en dan is er nog helemaal geen plaats meer. Wat mij trouwens opviel toen ik dat las, en ik heb al heel wat keertjes de geschiedenis, de kerstgeschiedenis gelezen, daar staat niet, er was geen plaats in Bethlehem. Dat staat er niet. Maar weet u wat er letterlijk staat? Omdat hij werd in een kribbe gelegd, omdat er voor hen geen plaats was. Dat staat er. Er was voor hen geen plaats. Ik weet zeker, als een machtig man daar aangekomen was in Bethlehem, dan zouden ze best wel wat plaats gemaakt hebben. Maar voor hen was er geen plaats in Bethlehem. Ik denk dat Jozef en Maria wel eens even naar boven gekeken hebben en gezegd hebben, Heere God, moet het nou zo? U weet toch dat mijn vrouw een kind krijgt? Kunt u dan niet voor zorgen dat we een gewoon fatsoenlijk onderdak krijgen? Nee. En weet je waar Jezus dan uiteindelijk geboren werd? Naar de begrippen van vandaag zou je kunnen zeggen in een parkeergarage. Ja, in een parkeergarage. Daar werd Jezus geboren. U weet waarschijnlijk wel dat die herbergen, je kunt ze vandaag nog steeds in Israël en in de omgeving zien, die hadden allemaal een karavanerij eigenlijk. Waar ze hun ezels, hun kamelen en hun koetsen allemaal neer konden zetten. En zelf konden ze heerlijk de herberg in. Dat was een soort parkeergarage. En naast die herberg, daar was zo'n karavanerij. En daar stonden die voerbakken. En ik denk dat er niet eens iemand van de herberg gezegd heeft van je mag daar wel naartoe. Wij denken heel vaak, ach, dan zal er zo'n vriendelijke herbergier geweest zijn. En die gezegd heeft, nou, ik heb nog wel een stalletje daarachter. Daar mag je dan helemaal niet. Ze zijn gewoon die parkeergarage ingelopen. Er was geen andere mogelijkheid. En daar, in die parkeergarage, in die karavanerij, in die stal waar die paarden en die ezels en die koetsen en die kamelen, daar is dat grote wonder gebeurd. Waarom nou per se daar? Waarom niet bij de koning in Jeruzalem? Waarom niet bij de hoge priester in Jeruzalem? Waarom niet een machtig iemand? Waarom zoekt God altijd dat eenvoudige, dat nederige uit? Komt het misschien daarom, omdat de eerste mens gezegd heeft, ik wil zijn als God. Ik wil meer zijn dan een mens. Is het misschien zo dat, staat er niet in de Bijbel, God wederstaat de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. Weet je, dat grote wonder, het grote wonder van de geboorte van Jezus, dat wonder vindt altijd plaats in nederigheid. Nooit in hoogmoed, altijd in nederigheid. En wat zou het mooi zijn, als wij vanavond eens opnieuw zullen gaan beseffen dat het grote wonder, de grote boodschap van Kerstfeest, is nederigheid. Eenvoud. Niet in het middelpunt willen staan, maar Christus in het middelpunt stellen. Niet altijd de eerste willen zijn, niet altijd de belangrijkste willen zijn, maar juist die nederigheid. Dat zoekt God, dat nederige hart. Weet je, want dat grote wonder, dat Jezus geboren werd, dat God zijn zoon naar deze wereld liet komen. Weet u, dat grote wonder heeft zich daarna nog zoveel keren herhaald. Niet dat de Heer Jezus in menselijke gedaante geboren werd. Maar in de Bijbel staat dat de Heer Jezus ook door de Heilige Geest in ons hart geboren wil worden. En dat die geboorte, de Bijbel noemt dat wedergeboorte, elk moment plaats kan vinden. Alleen in een nederig hart, in een stal, in een parkeergarage, in een plaats, op een plaats waarvan je het nooit zou verwachten. Mag ik eens heel eenvoudig aan jou, aan u vragen, heeft dat wonder ook al in jouw leven plaatsgevonden? Dat Jezus niet alleen 2000 jaar geleden in Bethlehem geboren is, maar dat je als het ware je staldeurtje voor de Heer Jezus openzet. En tegen de Heer Jezus moet zeggen, ja Heer Jezus, het is niet veel. Het is niet veel wat ik u kan bieden. Maar het is wel het enige wat ik heb. Wilt u alstublieft in mijn leven geboren worden? Wilt u in mijn leven komen? En weet je, dan komt de Heer Jezus inderdaad in je leven. Nooit in een hoogmoedig leven. Maar alleen in een nederig leven. Een stalletje. Een plaats waar iedereen zou mogen komen. Weet je, het is in het leven van de Heer Jezus nooit anders geworden. In Matteüs 8 lezen we dat de Heer Jezus zegt, nadat hij al zo'n 32 jaar hier op aarde geleefd heeft. Dan zegt de Heer Jezus, de vossen, die hebben holen. De vogelen des hemels, die hebben nog een nest. Die hebben allemaal een plekje waar ze wonen. Maar ik, dan zegt de Heer Jezus, ik heb geen eens een plek waar ik mijn hoofd neer kan leggen. Ook toen was er geen plaats voor Jezus. De mensen waren zo druk. De mensen waren druk met zoveel andere dingen. Er was geen plaats voor Jezus om, niet alleen om geboren te worden, maar om te wonen. Er staat zelfs in de Bijbel dat er Jezus als het ware smekend zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Ik sta aan de deur van je leven. Aan de deur van de kerk zelfs. Ja, er zijn ook kerken waar Jezus niet eens is. Omdat die mensen het zelf zo goed hebben en Jezus hebben we niet nodig. Zelfs in de kerk. En dan staat er Jezus buiten de kerk, buiten je leven. En hij staat te kloppen. Hij staat te kloppen. Mag ik bij je wonen? Mag ik me thuis voelen in je leven? Ik weet nog zo goed, ik had een keer een hele drukke dag. En toen moest ik s'avonds in Noord-Brabant, een van de plaatsjes daar in Noord-Brabant, spreken. En ik kwam bij mensen, hele lieve, vriendelijke, aardige mensen die me zo, als het ware, zo'n gevoel gaven van, joh, je mag je helemaal thuis voelen hier. En ze zagen ook aan mij van, joh, je zult wel een hele drukke dag gehad hebben. Je zult best wel moe zijn. Weet je, ik heb het nog nooit gevraagd aan een vreemde, want ik had die mensen nog nooit gezien, aan een vreemde familie. Maar toen we gegeten hadden en ik moest 's avonds spreken, toen vroeg ik aan die mensen, zou ik misschien heel even mogen liggen? Ja, natuurlijk. De kamer werd leeggemaakt en ik mocht heerlijk op de bank liggen. Ze zijn stil geweest en ze zeiden, over een half uurtje zal ik je wel wakker maken. Nou, dat doe ik niet gauw ergens hoor. Maar ik voelde me zo thuis. Ik zal dat nooit meer vergeten, dat moment. En die mensen hebben het ook gemerkt, want ik was 's avonds weer helemaal fris. Om de Heer te mogen dienen. Weet je, dat zou de Heer Jezus zo graag willen. Mag ik hier even uitrusten? Mag ik mijn benen strekken? Mag ik mijn hoofd even neerleggen? Mag ik mij thuis voelen in jouw leven? In dat haastige leven van je? In dat leven waar je misschien zelf niet meer tot rust komt? In het leven waar je soms helemaal geen tijd meer hebt om aan de Heer Jezus te denken? In ons drukke bestaan? Mag de Heer Jezus zijn hoofd bij jou neerleggen? Er was geen ruimte voor de Heer Jezus bij zijn geboorte. Er was geen ruimte voor de Heer Jezus tijdens zijn leven. En er was zelfs geen ruimte voor de Heer Jezus toen hij gestorven was. Want hij had geen graf. Het was er een man, Jozef van Arimathea, die had een hele mooie grafkelder gemaakt. Het was een zeer rijk man. En in die grafkelder, daar kon menig een begraven worden, bijgezet worden. En toen heeft Jozef van Arimathea gezegd, de Heer Jezus die mag mijn grafkelder hebben. En hij mag als eerste in mijn grafkelder. Hij gaf de Heer Jezus ruimte in zijn graf. Misschien dacht hij later wel, als ik dan sterf, dan mag ik bijgezet worden. En dan ben ik als het ware in het graf waar ook mijn heiland is. Eigenlijk zei hij daarmee, ik zou zo graag in hetzelfde graf willen zijn als waar de Jezus in begraven wordt. Zijn sterven mag dan mijn sterven worden. Weet je, als u zo ver komt dat je zegt, Heer Jezus, toen u stierf, stierf u voor mij. Toen u begraven werd, heeft u al mijn zonden in het graf meegenomen. Heer Jezus, ik wil graag met u datzelfde graf in. Weet je, dan gebeurt er een heel groot wonder. Ik wil graag met u dat oude leven afleggen. Weet je, dan komt er een nieuw leven. Want wat gebeurt dat grote wonder daar? Na 3 dagen wordt de steen weggerold en overwint de Heer Jezus de dood. Hij heeft de dood overwonnen. Is er plek voor Jezus in uw leven om geboren te worden? Plek in uw leven om daar te wonen, zich thuis te mogen voelen. Plek in uw leven om de grote overwinning te vieren. De overwinning over de dood, de overwinning over de zonde. Niet voor niets in een stal om ons vanavond uit te nodigen, om ons leven voor hem open te stellen. Vanavond kan het. Hij kwam als lam. Hij kwam om te sterven. Hij kwam om de relatie tussen God en de verloren mens weer te herstellen. Mag je dat ook in uw leven doen? Er is vanavond, zijn er heel veel mogelijkheden om na te praten. U hoeft niet straks direct naar huis. Aan het einde van de dienst, dan de gasten onder ons, die normaliter hier niet in de kerk komen, die hebben allemaal, als het goed is, zo'n klein briefje gekregen. Daar kunt u op aangeven of u een gesprek wilt hebben, of u op de hoogte gehouden wilt worden over evangelisatieactiviteiten en zo. Als u dit kaartje inlevert bij de uitgang, dan krijgt u een prachtige DVD. Ik heb hem zelf bekeken. Hij wordt dit kerstweekend ook door de EO uitgezonden. De Nativity Story, de geboorte, het geboorteverhaal, geschiedenis van de Jezus. En het is een zeer boeiende DVD. Dat is voor alle mensen die uitgenodigd zijn op het winkelcentrum. Dus niet voor de gemeenteleden, maar voor de gasten onder ons. En u krijgt deze allemaal aangeboden. Mocht u een gesprek willen hebben, of dat er iemand is die, ja, waarvan u zegt, nou, ik wil zo graag dus over doorpraten, of dat er iemand met mij bidt en tot God gaat, dan zijn we altijd bereid om dat te doen. De mensen die dat aan u geven, die hebben allemaal een sticker op, waarom kerst? En kijk even naar die stickers en we willen heel graag met u doorpraten over dat wat u vanavond gehoord hebt. Maar 1 ding, onthoud dat alsjeblieft. Boven elk bevel hier op deze aarde staat het bevel van God. En God heeft deze wereld in zijn hand. En hij wil graag dat u uw leven voor hem opent. Ook al is het maar een stalletje. Ook al heeft u weinig te bieden. Het is voor hem genoeg. Hij is er heel blij mee. Amen. We gaan met elkaar een prachtig lied zingen. Hoor de engelen zingen de eer, 551, maar voordat we dat zingen gaan we eerst luisteren naar een muzikale intermezzo. En dan kunnen we nog eventjes nadenken over wat we net gehoord hebben. Misschien is het goed om dat in stilte te doen en dat we echt even goed de woorden tot ons door laten dringen. Woont de Heer Jezus ook in mijn hart? En na het muzikale intermezzo gaan we dat prachtige lied met elkaar zingen.
Wij willen nog graag een aantal liederen met u zingen. En ja, wij willen eigenlijk kijken naar de komst van de Heere Jezus en dat wij samen met hem zullen mogen regeren. Dat is het eerste lied waar we over zingen. En dat lied is genaamd This Kingdom. En die God die hoog in de hemel zit, die willen we ook eren. En dat willen we doen in ons tweede lied met het Ere zij God. En het derde lied willen we elkaar toezingen. Als het kan staande. De bedoeling is dat jullie dat dan projecteren. Dat is opwekking 602, ons derde lied. En dan willen wij elkaar de vrede en Gods Heilige Geest toezingen. Vrede van God.
En zo zijn we alweer bijna aan het einde van deze kerstavonddienst gekomen. Het is de laatste keer en elke keer weer als ik Metanoia hoor zingen, dan heb ik altijd het idee van, het is nog weer beter dan de laatste keer dat ik jullie gehoord heb. Dus ik weet niet waar het eindigt, maar we hebben ontzettend genoten van de prachtige liederen. En hartelijk dank voor het prachtige lied. Laten we samen de Heer danken, want dat is het allerbelangrijkste. We mogen Hem danken voor de geweldige liefde waarmee Hij ons tegemoet gekomen is in de geboorte van zijn Zoon hier op aarde. Vader in de hemel, aan het einde van deze avond wil u heel hartelijk bedanken. Danken voor deze feestelijke samenkomst, waar we heel eenvoudig mochten nadenken over dat prachtige, unieke moment daar in die stal van Bethlehem. Heer, wat een groot wonder dat de schepper van hemel en aarde ervoor koos om als een klein kind geboren te worden, om als mens tussen de mensen te leven, om als Gods Zoon aan het kruis voor al onze zonden te sterven, zodat we weer teruggebracht konden worden in de relatie met U. Heer, dank U wel voor dat prachtige plan, wat U uitgewerkt heeft, zelfs door het bevel van keizer Augustus. En zo mogen we weten, Heer, dat door alles heen U ons leven in uw handen heeft en dat we ons in alle vertrouwen aan u mogen overgeven. Heer, dank u wel voor deze avond. Dank u wel voor het prachtige kerstgeschenk in uw Zoon, de Heer Jezus. En laat het zo zijn, zoals we ook vanavond gehoord hebben, dat ons hart die stal mag zijn waar u geboren mag worden. Ook al hebben we u weinig aan te bieden, Heer, we mogen heel eenvoudig ons leven aan u geven. Heer, laat het zo zijn dat ons leven een plaats is waar u uw hoofd kunt neerleggen, waar u kunt wonen. Dat ons leven de plek is waar wij met Christus als het ware één zijn in zijn sterven en in zijn opstanding. Heer, dat ons leven ook de overwinning mag ervaren die u behaalde op Golgotha. Heer, dank u wel voor deze avond. En zo willen we u bidden, Heer, wilt u met ons meegaan naar huis, ons bewaren en ons een hele fijne kersttijd geven. Ook morgen, als het kerstfeest is en we in onze kerkdiensten weer bij elkaar mogen komen, Heer, wilt u dan door uw woord en door de liederen ook weer opnieuw tot ons spreken. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Morgenochtend is hier om 10:00 de kerstdienst. We gaan dan met elkaar nadenken over het huldigen van de Heer Jezus. Er kwamen mensen om hem hulde te bewijzen. En u bent allemaal heel hartelijk welkom. Morgenochtend om 10:00, eerste kerstdag, hier in de schouwplaats voor de kerstdienst. We gaan deze avond afsluiten met heel toepasselijk het lied zingen. Ere zij God in de hoge. En laten we dat met elkaar staande doen. En het elkaar toezingen en met elkaar ook de Heer groot maken in dit prachtige lied. En ik wens u allemaal een hele fijne kersttijd toe.